Goedemorgen allemaal. De eerste zondag in het nieuwe jaar is altijd weer bijzonder. En dan denk je, ja, waar moet ik nou over spreken? Want dan denk je, ja, het moet weer natuurlijk over het nieuwe jaar gaan. Het moet over een zegen gaan voor het nieuwe jaar. Wat zijn de verwachtingen? Onze broeder Molenkamp, die had eigenlijk al een beetje een voorsprongetje genomen. Ik denk, ja, dit is de laatste dag van het jaar. Dan kun je ook al beginnen over wat is er geweest en wat gaan we nu volgend jaar doen. En ik ben het helemaal met hem eens. Dat aanbidding van God op de eerste plaats moet komen in ons leven. En dat valt niet altijd mee. Want het is natuurlijk, we komen tot geloof en de Heilige Geest komt in ons wonen. En we moeten nog zoveel leren. En ja, wat ook onze broeder van Bert vanmorgen zei in het woord van wat hij had, in het gezicht wat hij had gezien. Van die boot en de dingen die deur achter je sluiten. Ja, dat zijn allemaal dingen die je moet leren als je de Heer leert kennen. En je zult moeten groeien in liefde tot God. En als je groeit in liefde tot God, dan komt er ook steeds meer aanbidding in je hart. En dat zie je eigenlijk ook in het leven van David, in die psalmen. En in deze tijd, ja, is dat best wel heel lastig. Het is een moeilijke tijd. En je hoort van alles op de televisie nu. En dan denk je, waar staan we eigenlijk? Waar staan we nu als gemeente? Waar staan we als kerk? Waar staan we nu op de klok van God in de tijd? Zeg maar, is het nu wat we al heel veel jaren roepen? Want toen ik tot geloof kwam, in 83 was dat, ja toch? 4 of 84? Ja, het is alweer zo lang geleden, dat weet ik allemaal niet meer zo goed. Maar toen ik tot geloof kwam, riep iedereen al van, nou, de Heer komt spoedig terug. En nu roepen we dat ook. Maar er is wel een verandering ten opzichte van die tijd. Er is wel een hele grote verandering. Want ik heb gezien hoe snel het verval is gegaan in Nederland over de christelijke waarden en normen. En dat heb je als je wat ouder bent. Dan kun je kijken hoe het was vroeger en hoe het dan nu is. En dan kun je vergelijken. En van de geschiedenis kun je ook heel veel leren. Dit is eigenlijk maar korte geschiedenis, maar zo is die geschiedenis nog veel langer. Maar de Heer komt spoedig terug. Hoor je ook steeds vaker. En als je kijkt naar wat er gebeurt en je legt de Bijbel er langs de actualiteit, dan is dat ook zo. En dan wordt het er niet makkelijker op voor ons als christenen. Van de week was er op het journaal, Nieuwsuur dacht ik, was iets over Duitsland, over de euthanasiewet. Er waren dus de CDU, van de partij van Merkel, die is eigenlijk nog fel tegen euthanasie. En dat heeft te maken met het oorlogsverleden van toen. Er zijn heel veel dingen gebeurd die niet goed waren. En daarom zijn ze ook nog heel fel tegen euthanasie. En om dat toe te staan. En er zijn natuurlijk allerlei discussies daar gaande. En toen kwam er iemand voorbij op het journaal van de Partij van de Groenen. En die zei van, nou, we moeten eigenlijk een voorbeeld nemen aan Nederland. Daar is het veel vrijer. En daar zijn ze al veel verder. En we moeten gewoon de religie helemaal uit de wet houden. Al die normen en waarden. Daar kwam het eigenlijk om neer. Ik denk, nou, dat is dan een mooie getuigenis van Nederland. He? Dus niet. Maar zo is het wel. Er is een heel groot verval geweest in Nederland. En ook onze houding ten opzichte van Israël. Dat is ook tanende, om het zo maar te zeggen. En ik moet altijd denken aan de gedachte van, we zijn zo druk bezig met onze economie. En de economie, ja, het gaat slecht en het komt maar niet uit het dal. En het gaat steeds slechter en we houden wel mooie praatjes. Nou, het komt goed. Maar ik moet altijd denken dan op dat moment aan wie Israël zegent, wordt gezegend. En wat er nu gebeurt is precies het tegenovergestelde. Dus als we zo blijven doorgaan, dan ben ik bang dat het nog een tijdje duurt voor de economie uit het dal komt. En dan is dat misschien wel een beetje een raar praatje om mee te beginnen bij een preek. Maar het moet wel gehoord worden, denk ik. Ik heb niet zoveel gelegenheid om het te vertellen. En ik wil het heel graag vertellen. En het is nodig dat we gaan beseffen waar het om draait. En als we van onze Heer Jezus houden, houden we ook van Israël. En als we van de Heer Jezus houden, dan maken we onderscheid, stellen we prioriteiten. En dan maken we ook onderscheid als we bijvoorbeeld gaan naar de stembus gaan. Dan gaan we niet stemmen op partijen die anti-Israël zijn of die voor abortus zijn. En ik wil geen stemadvies geven, dat doe ik niet. Maar u hebt zelf uw eigen verantwoordelijkheid. En God zal u straks er ook wel op aanspreken. Niet dat hij u direct zal veroordelen of zo. Maar we hebben een verantwoordelijkheid als christenen in deze wereld. En ja, dat is eventjes een inleiding. Dat gaat eigenlijk mijn preek helemaal niet over, maar ik moest er zo in één keer aan denken. Maar wel, we leven in onzekere tijden. En dan denk ik, al die dingen komen er voorbij als je dus met de voorbereiding bent, bij de preek. En op een gegeven moment, donderdag, zei de Heer, spreek maar over Filippenzen. En ik denk, ja, wat moet ik daar nou over gaan zeggen? En ik heb het al een keertje opzij gelegd en ik ben er gaan lezen. En al lezende kom je steeds meer achter dingen als je Filippenzen gaat lezen. En wat mij het meest opviel in het hele verhaal was de stelling van Paulus in Filippenzen 1 vers 21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij gewin. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij gewin. Ik vond het wel een hele boute, krachtige uitspraak eigenlijk. Heel krachtig. En ik denk, meent hij dat nou? Ja, dat zult u misschien ook wel denken. Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Dat is best wel een hele heftige uitspraak. En staan we er ook echt zo in? Hè? Paulus staat er zo in, maar hoe staan wij daarin? Dat is één zo'n uitspraak. En toen ben ik gewoon Filippenzen eens gaan lezen. En nog dieper gaan lezen. En nog een keer gaan lezen. Ik begin gewoon bij de situatie van Paulus als hij dit schrijft. Paulus is op dat moment dat hij de brief schrijft, zit hij in de gevangenis. Of tenminste, hij heeft huisarrest. En hij is in afwachting van het proces. Of hij staat eigenlijk al middenin misschien. Op dat moment. Maar het gaat erom dat hij zich moet verantwoorden voor zijn geloof in Jezus Christus. Hij staat voor de keizer, of voor Agrippa misschien, dat kan ook nog zijn, want van daaruit gaat hij naar Rome toe. Maar hij staat in ieder geval voor het gerecht om zich te verantwoorden over zijn geloof in Christus. En dat is de situatie wanneer hij deze brief schrijft. Hij is dus in gevangenschap. Verder, als je dan over Filippenzen leest, wat is nou Filippenzen? Wat is die gemeente? Hoe is die ontstaan? Nou, dat kunnen we lezen in Handelingen 16. En dat begint bij Lydia de purperverkoopster. We kennen dat verhaal allemaal. Dat was een kleine gemeente. En eigenlijk is dat, Filippenzen is eigenlijk de eerste gemeente in Europa. Dus Paulus moest oversteken naar Macedonië. En eigenlijk is dat de eerste gemeente in Europa. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Toen ik er zo dacht over wat ik net verteld heb, over Europa, dat het geloof tanende is. Daar is het geloof in Europa eigenlijk gekomen, in Filippenzen, in de gemeente van Filippi. En dat was alleen maar omdat de Heilige Geest zei van steek over naar Macedonië. En daar is dus de gemeente uit ontstaan. Lydia de purperverkoper is tot geloof gekomen. En toen ze daar in die stad waren, toen werden ze eigenlijk achtervolgd, door een gestalkt als het ware, door een vrouw, met een waarzeggende geest. En die zei, nou Paulus en Silas, dat zijn mannen van God en die komen het heil van God brengen. En dat is natuurlijk waar. Maar het gekke was dat Paulus en Silas, die bestraften die vrouw en die bestraften die geest, die dreven die geest uit. En ze konden het in één keer niet meer zeggen. Het had geen waarzeggende geest meer. En de mensen werden daar boos om. En vooral de meesters van die vrouw, want die hadden dus alle verdiensten vielen weg. En dan krijgen ze stokslagen, ze worden voor de raad gedreven, zeg maar. Ze werden berecht als het ware. Ze krijgen stokslagen, ze komen in de gevangenis. En als ze daar zijn, dan gaan ze zingen in de gevangenis, midden in de gevangenis gaan ze zingen. Gaan ze de God lof zingen. En dan God stuurt een aardbeving. En de kerk is gaan open. En alle gevangenen kunnen eigenlijk zo weglopen. Ook Paulus en Silas. Maar ze doen het niet. Ze blijven rustig zitten. En kijken wat er gaat gebeuren. Maar je moet je eigen voorstellen. Ze zitten in de gevangenis. Ze hebben stokslagen gehad. En ze gaan zingen. Ze gaan God lof zingen. Wat een omstandigheid om God te gaan eren en God te gaan groot maken. Maar God hoorde dat. Ik heb eens een keer verteld, toen ze aan het zingen waren, was God een beetje zo, met zijn voet zo, van op de maat aan het trappen zo, weet je wel. En dat dreunde maar door en op een gegeven moment ontstond daar een aardbeving. Dat is mijn gedachte. En dan zie je op een gegeven moment de cipier die wordt bang. Want als hij dus als de gevangenen ontsnappen, dan wordt hij ook een kopje kleiner gemaakt. Maar Paulus zegt, doe je eigen niks aan. Wij zijn er nog, kom maar hier. En dan het eerste wat die cipier vraagt is van, wat moet ik doen? He? Hij zegt, nou, stel je vertrouwen op Jezus. En hij komt ook tot geloof. En daar is de gemeente ontstaan. Met die Lydia, de purperverkoopster. En de cipier, de gevangenbewaarder. Die met zijn hele huis zijn ze tot geloof gekomen. En vanaf dat moment staat er dan in de Filippense brief. Dan staat er in vers 5. Ik begin eigenlijk te lezen bij 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Dus Paulus denkt aan dat moment dat die gemeente ontstaan is. En vanaf het moment dat de gemeente ontstaan is, dan zijn de gemeente van Filippi is eigenlijk verbonden met het werk van Paulus. Ze hebben zich daarvoor ingezet, ze hebben zich daarvoor ingespannen, ze hebben hem gesteund. En dat is waar Paulus hier zo blij mee is. Hij is daar zo blij mee dat ze hem gesteund hebben met het verkondiging van het evangelie. En deze brief is ook heel bijzonder. Hij is niet geschreven aan de gemeente zoals al die andere brieven. Deze brief is zo bijzonder omdat het een brief is waarin Paulus zijn hart opent voor vrienden. Hij beschouwt Filippi, de Filippenzen, als zijn vrienden, als geliefden. En als we dan deze brief zo verder gaan behandelen, dan moeten we ook zo die woorden tot ons nemen dat God spreekt als tot ons als tot geliefden, tot vrienden. Niet als van, jullie moeten dat, jullie moeten zo, en jullie moeten die kant op. Soms heb je die neiging als je die brief leest, als Paulus aanbevelingen doet. Maar deze brief is geschreven aan vrienden. Paulus opent zijn hart voor vrienden. En hij opent daar zijn hart en hij vertelt er iets van wat hij belangrijk vindt van zijn hart. En waartoe hij zijn vrienden wil aansporen om ook te gaan doen. En zo moet je die brief als het ware lezen. Wat ook heel bijzonder is van deze brief is, dat deze brief maakt constant toespelingen op de eeuwigheid. Op de dag van Christus, als Christus komt. En wij hebben vandaag ook te maken, ik heb het in het begin al gezegd, met een soort verwachting. Komt de Heer Jezus spoedig terug, ja of nee? En dan zijn er mensen, nou, praat er nou niet over. Sommige mensen willen er helemaal niks van weten. Iemand vroeg eens een keer laatst van, gelooft u dat wij in de eindtijd, dat was Dick geloof ik, gelooft u dat wij in de eindtijd leven? Nou, er waren enkele reacties in, nou, nee. Sommigen wel, sommigen niet. Kijk, het is altijd moeilijk te voorspellen wanneer de Heer terugkomt, maar als we kijken naar de tijd, dan weten we dat de komst aanstaande is. En dan je kunt je kop daarvoor in het zand steken als een struisvogel, maar Jezus heeft zelf verteld hoe die tijd zal zijn. En dan kun je zeggen, van, nou, dat zal al een tijdje duren. Nou, Petrus zegt dat ook in een van zijn brieven. Nou, de mensen gaan spotten van, nou, waar blijft hij dan? Waar blijft zijn komst dan? Zo zal het zijn in de eindtijd. Nou, misschien als hij nog een jaartje of wat uitblijft, dat we ook gaan zeggen van, nou, waar had je toen over? Weet je, waar had je toen over? Toen je zegt, ja, de Heer komt spoedig terug. Nou, zei ze 30 jaar geleden ook al. En misschien zeggen ze over 10 jaar, minstens, waar had je het over? Maar als je kijkt naar de tijd, dan staan we op dat moment in de tijd. De Heer zou vandaag kunnen terugkomen. Het kan ook nog 10 jaar duren. Maar hoe stellen we ons op? En daarom vertel ik dit. Wat is onze houding nu? Wat is onze houding als we kijken naar Nederland? Als we kijken naar onze regering met de besluiten die ze nemen. Wij hebben een verantwoordelijkheid gekregen van de Heer en Paulus, die spreekt hierover in deze brief. Daar kom ik straks nog op terug. De gemeente was verbonden met Paulus. Ze waren eigenlijk vrienden van elkaar. En de gemeente van Filippi, die steunde Paulus ook financieel. Dat was de enige gemeente waar je dus leest in het evangelie die Paulus financieel ondersteunde. Ook ondersteunden ze hem door mensen te zenden in de tijd van zijn gevangenschap. Epafroditus, zeg ik goed die naam, ik weet niet precies. Ja. Dik knik, ja, dus dan is het goed. die werd uitgezonden van de gemeente om Paulus te ondersteunen in de tijd van zijn gevangenschap. En dat geeft weer de band die de gemeente van Filippi had met Paulus. Zij ondersteunden hem. Ze waren bezorgd om zijn lot, omdat hij in de gevangenis zat en dat hij voor het gerecht stond. Ze waren bezorgd. En dan komt er iets heel moois. Trouwens, dat die in de gebanden bestaat, dat kun je lezen in de eerste versen van 3 tot en met 10. Dat moet u zelf maar lezen. Maar in vers 12 staat dan: ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij gebeurd is, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Dus deze gevangenschap, Paulus is er eigenlijk blij mee. Dat zegt hij eigenlijk. Want dat kun je van vers 18 lezen. Hij is blij mee dat Christus wordt verkondigd. En in de gevangenis en voor het gerecht krijgt hij de gelegenheid om aan het hof, aan de koningen en aan alle soldaten die er zijn, aan alle mensen bekend te maken dat Jezus Christus de Heer is. Het evangelie kan daardoor worden verspreid aan hoge plaatsen. En andere broeders zijn bemoedigd omdat hij in de gevangenis zo vrijmoedig spreekt, voor het gerecht zo vrijmoedig spreekt over Jezus. Dat is een steun en een bemoediging voor de broeders. En weet u, in deze maatschappij is het nodig dat wij het evangelie verkondigen. Het enige geneesmiddel wat op dit moment goed is voor Nederland, is dat ze het evangelie horen. En daar heeft de Heer ons voor nodig. Net zoals Paulus zich gesteund voelde door de gemeente te Filippi, moeten we elkaar steunen en elkaar bemoedigen om uit te komen voor ons geloof. Paulus is in ieder geval heel blij mee met de situatie. Ondanks het feit dat hij in de gevangenis zit. Ondanks het feit dat hij dus voor het gerecht staat. Ondanks het feit dat hij niet weet hoe het zal aflopen. Hij kan vrijgesproken worden, maar hij kan ook de doodstraf krijgen. En hij is blij met alle mensen die het evangelie gaan verkondigen. In vers 18 zegt: toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd. Of het nu als een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, ik zal me ook verblijden. En hij zegt: ik ben er blij mee dat Christus wordt groot gemaakt door mijn leven. En dan kom je dus bij die kerntekst waar ik het over had in vers 21. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Dus hij weet niet hoe het af zal lopen. Maar hij zegt eigenlijk tegen de Filippenzen: van, maak je niet ongerust. Ik ben er blij mee met de situatie. En hoe het ook afloopt, het is altijd goed. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Als ik moet sterven om mijn geloof, dan sterf ik maar. Maar als ik zal leven, dan leef ik voor Christus. Ik zal hem blijven dienen. Dat zegt hij ook in vers 22. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee dingen gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. En dan komt die toekomstverwachting komt dan om de hoek kijken. Want Paulus weet, die toekomst ziet er gewoon heel goed uit. Als ik bij Christus ben, dan is dat de beste plaats om te zijn. Ook voor de toekomst. En dan zegt hij verder in vers 34. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw ik en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Met andere woorden, als Paulus zegt eigenlijk van: nou, ik denk wel dat ik het zal overleven. Want het is goed om bij u te zijn, om u te dienen. Om u te helpen om te groeien in het geloof in Jezus. Om te groeien in liefde. Jan had het daar vanmorgen over. We moeten groeien in liefde. Dat is trouwens ook de bede van Paulus in vers 9, hoofdstuk 1, vers 9. Daar zegt hij op een gegeven moment: en dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Hier heb je het weer, tot de dag van Christus. En dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt, ik heb erbij gezet, liefde tot God, liefde tot Christus. Maar dat is, daar gaat het om. Want als die liefde overvloedig wordt, dan komt de dankzegging tot uiting, maar ook de liefde tot de broeders en zusters. En de liefde tot hetgeen die verloren gaan. Dat is belangrijk. Paulus is blij als het evangelie wordt verkondigd. Dus eigenlijk is Paulus blij met de gemeente. Hij heeft eigenlijk niet zoveel op te merken. En dat blijkt ook uit het hele boek Filippenzen, of het hele brief van Filippenzen. De Filippenzen zijn eigenlijk gewoon goed op weg. Ze wandelen met God. Ze hebben hem lief. En ze hebben de broeders en zusters lief. Er zijn eigenlijk maar twee zusters. Op het eind van hoofdstuk 4 kun je dat lezen. Die hebben wat onmin met elkaar. En daarvan zegt Paulus tegen een broeder: ga er nou eens heen en zorg dat ze het bijleggen. Dat ze eensgezind zijn. Want het zijn twee belangrijke zusters. Ze hebben mij zo goed geholpen bij de verspreiding van het evangelie. En dat is het enige smetje op de gemeente. En verder zegt hij van: nou, ik hoop dat jullie nog verder groeien. Dus hij wil ze aansporen om te groeien, om zich uit te strekken naar God. Hij wil ze aansporen om vol te houden. Aansporen om het evangelie nog verder te verspreiden. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Dat is een hele krasse uitspraak. Ik heb het al gezegd. Dan wil ik iets vertellen over Paulus. Toen hij geroepen werd door Christus, dat was een bijzondere manier van roeping. Hij vervolgde de gemeente en terwijl hij de gemeente aan het vervolgen was, toen verscheen daar de Heer Jezus in een fel licht aan hem. Hij en hij zelf en zijn begeleiders vielen van het paard, vielen op de grond. En dan hoort hij een stem: Paulus, waarom vervolg jij mij? En dan zegt Paulus, terwijl hij op de grond ligt: ja, maar Heer, wie bent u dan? Hij zegt: ik ben Jezus die u vervolgt. En vervolgens gaat hij naar een kamertje. Hij wordt daar weggebracht en dan zit hij zijn situatie te overdenken. En dan wordt Ananias, een discipel van Jezus, die daar woont in Damascus, die krijgt de opdracht om naar Paulus te gaan, hem de handen op te leggen, hem te zegenen. En dan zegt God tegen Ananias van: deze is voor mij een uitverkoren werktuig om de heidenen het evangelie te verkondigen. Een uitverkoren werktuig om het evangelie te verkondigen. Dus God had Paulus afgezonden om het evangelie te verkondigen. Om het naar de heidenen te brengen. En maar goed dat hij heeft geluisterd toen hij dus daartoe geroepen werd. Anders hadden wij hier waarschijnlijk niet gezeten. Anders was die gemeente Filippi niet gesticht. Ananias was een beetje bang, want hij denkt: nou, dat is die Paulus, die vervolger van de gemeente. Maar Ananias bevestigt eigenlijk wat Paulus al had gehoord van Jezus zelf. En in Handelingen 26, als hij voor Agrippa staat, dan zegt Paulus: ik ben dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest. Hij wist dat het hem heel veel strijd ging kosten om Jezus, van Jezus te getuigen. Hij wist dat het heel veel strijd ging kosten om het evangelie te brengen. En dat als je dan naar Handelingen kijkt en je ziet dat hele verloop van het leven van Paulus, hoeveel stokslagen dat hij heeft gehad, hoeveel geestelingen, hoeveel gevangenschap hij is geweest. Hij is één keer was hij zo goed als dood na de steniging. En hij ging gewoon door. En toen hij op een gegeven moment terug moest naar Jeruzalem, terwijl hij wist dat daar hem gevangenschap stond te wachten, en iedereen in zijn omgeving zei: je moet er niet naartoe gaan, zul je dat nou wel doen? Hij ging, want hij hoorde naar de stem van God. Hij hoorde naar de stem van God. Dus deze uitspraak, als je dat in dat hele kader plaatst, dan kun je ook zien dat het echt in zijn hart leefde. Het was niet zomaar iets. Het was niet zomaar van een stukje grootspraak. Het leven is mijn Christus en sterven is gewin. En er zijn heel veel broeders en zusters in deze wereld die op dit moment in situaties verkeren die veel slechter zijn als de onze. De mensen die moeten hun leven laten om hun geloof. Eigenlijk is dat nog veel erger als dat van Paulus. Paulus had Jezus gekend. had het gezien, die had het hele allemaal meegemaakt. Ons geloof is gebouwd op horen. We hebben het gehoord. En sommigen, ik heb ook zo'n bevoorrechte positie. Ik weet in mijn hart dat echt Jezus echt leeft. Dat hij er echt is, dat hij van mij houdt. Dat hij er is. Sommigen hebben een bekering meegemaakt die is zo radicaal geweest. Dan weet je dat, maar dan is het nog maar van horen zeggen. En ik zal je echt vertellen, het eerste jaar van mijn bekering, na mijn bekering, was best wel een beetje dat ik soms wel eens hier in twijfel werd gebracht. Maar God heeft dit echt bevestigd. En ik weet niet of bij u dat ook zo is. Maar Paulus heeft Jezus ontmoet. Hij heeft zijn stem gehoord. En Paulus gaat er helemaal voor. En het maakt hem niet uit wat hem overkomt. Maar hij is blij. Hij is blij met de gemeente van Filippi. Hij is blij met de steun. En dan komt hij tot een aantal dingen in de Filippenzen. Hij zegt hij, alleen, zegt hij dan tegen de Filippenzen, wandel het evangelie van Christus waardig. In vers 27 staat dat. Of ik nou kom of u en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich door in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Dan denk je, nou ja, het is toch een vriend en dan krijg je weer zo'n vermaning. Nee, dit is geen vermaning. Dit is een oproep. En die oproep geldt ook voor ons. Wij moeten uitkomen voor het evangelie. De enige redding voor Nederland is dat ze de Heer Jezus leren kennen. Dat is het belangrijkste. Paulus zegt, het is belangrijk dat we de Heer Jezus kennen. En dat is de enige oplossing voor de problemen van Nederland. Dat is wel erg geestelijk misschien. Sommigen vertrouwen op de wetenschap. Sommigen vertrouwen op allerlei mensen die het allemaal wel weten in Nederland. Maar ik kijk heel veel nieuws en actualiteitenprogramma's. Ik zie heel veel wetenschappers voorbij komen. En hoe langer hoe meer te ontdekken. Ze spreken elkaar tegen. De een doet het zo, de ander wil het zo. En er is geen touw meer aan vast te knopen. En niemand weet het. Psalm 2. Dat gaat ook over deze tijd. En er wordt gezegd van de machthebbers van deze wereld. Die zijn in opstand gekomen tegen God. Dit was lezen Psalm 2. En God lacht erom. Ze hebben eigenlijk gezegd, een soort complot gezegd van nou, wij sluiten Jezus buiten. We willen niks met hem te maken hebben. Dat doet Europa. De EEG doet dat. We sluiten hem buiten. Maar God lacht. En hij geeft daar één advies in Psalm 2. Kus de hand van de Zoon. Met andere woorden, omarm Jezus. Neem hem aan. Wandel waardig het evangelie van Christus. Of met andere woorden, leef het evangelie. En daar kun je heel veel over zeggen. Je kunt debatteren over het evangelie. Je kunt zeggen, dat zijn mooie lessen kun je eruit leren. Er zijn mooie dingen staan erin. Maar ja, het is wel heel erg geestelijk allemaal. Maar met het evangelie is het gewoon zo. Of je aanvaardt het in zijn geheel. Of je hebt er niks aan. Als je de evangelie niet in zijn geheel aanvaardt, dan word je er niet door gezegend. Jezus zegt van, wie mijn woorden hoort en ze doet, dat is een verstandig man. Matthäus 6, dacht ik. Wie mijn woorden hoort en ze doet. Wandelwaardig het evangelie, dat betekent dat we het totale evangelie omarmen. Niet alleen onze redding, niet alleen onze verlossing, maar de bevrijding. De liefde naar elkaar. Elkaar liefhebben. En elkaar van harte willen vergeven. Het niet bezorgd zijn in deze tijd. Ook al is het nog zo moeilijk. We hoeven niet bezorgd zijn. God is bij ons. Je moet de totale evangelie moet je omarmen. En erna gaan leven. Je moet het gaan leven. En mensen gaan het zien. Als je dat gaat doen, gaan mensen zien dat wij kinderen van God zijn. Ik merk op mijn werk, merk ik gewoon dat mensen zijn heel gespannen, onrustig. En ik heb zelfs collega's die gaan er bijna onderdoor aan het nieuws wat ze horen. En dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik hoor het nieuws en ik denk, oké, alles is in Gods hand. En ik maak me geen zorgen over de toekomst. Want God heeft uiteindelijk het laatste woord. En hij houdt zijn kinderen vast. Hij houdt u vast. Hij heeft uw leven in uw hand. U hoeft zich geen zorgen te maken. God is bij je. We kunnen het wel eens benauwd krijgen, dat kan wel. Maar toch is God bij je. En op mijn werk merk ik gewoon dat mensen echt, echt onder druk staan. Onrustig zijn. Soms in paniek raken. En op een gegeven moment zijn er al veel mensen dus al afgehaakt als projectleider. En die zijn er onderdoor gegaan. Het wordt allemaal te veel. Sommigen zitten met een burn-out. En pas kwam er iemand, een mede-projectleider naar me toe. Hij zegt, hoe gaat het met jou? Ik zeg, goed. Hij zegt, ja, ik zie het. Maar hij zat ziek thuis. Hij was toevallig een dagje teruggekomen omdat er dingen afgerond moesten worden. Hij zat ziek thuis, had hoge bloeddruk, had stress. En hij zegt, ik zie het. En dat is wat ik bedoel. Als je het evangelie leeft, dan heb je ook het vertrouwen op Jezus. Dat hij je leven leidt. Dat hij bij je is in elke situatie. Dus wandelwaardig het evangelie, dat is veel meer dan alleen maar de geboden doen. Wandelwaardig het evangelie is gaan staan in wat God van je wil maken. God heeft je gered. Hij heeft je bevrijd. Hij heeft je verlost. Dat is de basis. En nu mag je gaan leven in die vrijheid. Je mag leven in die onbezorgdheid. Heb ik geen zorgen, jawel. Maar ik neem daarvoor mijn maatregelen met de Heer. Maar het is niet, ik ben niet overbezorgd. Natuurlijk moet je dingen plannen. Maar je hoeft niet overbezorgd te zijn. En bang te zijn dat het allemaal uit de hand gaat lopen. Want dat gaat het niet. God is bij je. Dus het evangelie wandelen, het leven, is meer dan alleen maar de geboden doen. En dat is wat Paulus hier zijn vrienden meegeeft. En ook ons wil meegeven in het geheel. En in vers 28 staat, laat je geen schrik aanjagen door de tegenstanders. Laat je geen schrik aanjagen. Het is altijd heel lastig in deze tijd. En mensen gaan je onder druk zetten. Mensen zeggen van, soms pas hoor ik iemand zeggen van, ja, hoe werkt hij daar? En is hij gelovig? Nou, dan zal hij het moeilijk krijgen. Het ging over mij. En dan is zo'n gedachte. Denk, oh. En dan bekruip je zoiets van, ja. Maar denk, oh nee, wacht even. Ik laat me niet geen schrik aanjagen. Want Jezus is bij mij. Hij zorgt voor mij. Hij is mijn beschermer. Hij is uw beschermer. Er zijn er meerdere dingen. Je moet zelfs die brief maar eens lezen. Eén ding wil ik toch wel noemen. Dat is hoofdstuk 2. Ik begin te lezen bij vers 12. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Dus geliefden, hier zie je het weer. Paulus spreekt naar de Filippenzen, mijn geliefden. En toen ik dat las van de week, toen moest ik in één keer denken dat God dat tegen me zei. En ik kreeg de tranen in mijn ogen, weet je dat? Dat heb je van die momenten in de voorbereiding. Dus ik word al enorm gezegend als ik dat ga lezen en in de voorbereiding zit. Toen las ik dat. Daarom mijn geliefde. En de gedachte die ik kreeg was, God zegt dat tegen mij. Zo moet je die brieven gaan lezen. Mijn geliefden. Gods woord. Die werkt door. Door Paulus. Sommigen zeggen wel eens van Paulus van ja, dit en dat. Ontvang zijn woorden, al zijn woorden, als woorden van God. God heeft hem geroepen. God heeft hem aangesteld voor de heidenen, voor ons. Hij heeft brieven geschreven voor ons. En het zijn Gods woorden die geschreven zijn. Kijk zo eens naar de brieven van Paulus. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Oeh, daar worden we een beetje kriegelig van, dat je aan je zaligheid moet werken met vrees en beven, maar hij schrijft het wel. Vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. He, gelukkig. Daar zijn welbehagen. We hoeven niet zelf te doen. We hoeven niet zelf een bepaald jasje aan te trekken en allerlei dingen te gaan verzinnen om te gaan doen. Van dat wil God. Nee, God legt het in je hart. God legt het willen in ons hart. En ook het werken. Hij werkt het ook in ons leven uit. Naar zijn welbehagen. En dat gebeurt door de Heilige Geest die in ons woont. De Heilige Geest legt dingen in je hart. Met deze voorbereiding ook. Van de preek. En toen had ik iets Filippenzen. Weet je wel, wat moet ik daar nou van zeggen? En ik had een neiging om iets te gaan zoeken wat mij beter paste. Dat heb je altijd, weet je wel. Je wil eigenlijk iets zeggen wat... Je wil ook een beetje populair overkomen. Die neiging hebben we allemaal als mensen. We moeten toch een beetje een mooie, fijne boodschap hebben die een beetje het hart streelt. Maar ik moest hierover spreken. En dan kan ik het doen. En dan doe ik wat God in mijn hart legt. En dan werkt God het ook verder uit. Of ik doe het niet. Klein detailje is dat maar. En dan kan ik een preek van de plank trekken, die ik al misschien wel een keer eerder, 10 jaar geleden heb gehouden. Want ik bewaar nog wel veel. Ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik het nooit. Maar ze staan er wel. Waarom ik het bewaar, weet ik ook niet. Want ik ben altijd wel een beetje jaloers op Dick, want die heeft altijd van die PowerPoint dingetjes. Die weet al van tevoren van, nou, daar ga ik het over hebben. En dan, dat kan. Maar ik heb het nou nooit. Gisteravond zat ik daar om 11 uur. En zei, Arnie, ben je er al klaar voor? Ik zei, nou, nog niet helemaal, ik ben er niet klaar voor. Ja, ik heb wel heel veel overdacht. Dat heb ik ook. Maar ben je er nou klaar voor? Ik denk, welke teksten zou ik dan moeten projecteren, weet je wel? Het is wel makkelijk, want in mijn werk heb ik ook van die PowerPoint-presentaties. En dan heb je zo'n PowerPoint en dan schrijf je gewoon wat dingetjes op. En dan ga je presenteren en dan zeg je dat, en je wijst wat aan. Hartstikke makkelijk. Maar ja, hier gaat het een beetje lastiger, omdat je niet precies weet wat God wil gaan zeggen. Maar God is het die in u werkt, zowel het willen als het werken. En dat betekent dat alles wat we op ons hart krijgen, daar moeten we eens goed naar luisteren. Als God iets op ons hart legt, wat gaan we daarmee doen? Als God op het hart legt om iemand te bellen, of om iets niet te doen wat je eigenlijk heel graag zou willen doen, dan kun je zeggen, nou, ik wil het graag, en God zegt wel, ik heb alleen maar hart om het niet te doen, maar ik ga het toch doen. Ik heb het ook wel eens gedaan met een auto kopen, en ik had dat dingetje zo graag. En ik had allerlei dingen te verzinnen om die auto maar te kunnen kopen. Ik denk, nou, die auto die ik heb is dat, een keer dat aan en dan een keer dat aan. En ik vond het modeltje gewoon zo mooi. Dus ik heb hem gekocht. En er hoefde ook helemaal niet zoveel geld bij. Alleen later, toen ik hem had. Toen heb ik er heel veel geld bij moeten leggen. Aan allerlei reparaties. Dus ik had het niet moeten doen. Maar dat zijn die kleine details. Ja, en dat is een heel praktisch dingetje. Maar je hebt het op allerlei gebied. Legt God iets op je hart. En God legt zowel het willen als het werken. Verzorgt hij in ons leven. Alleen, wij moeten hem de ruimte geven. Geef de Heilige Geest de ruimte. Dat is het. En luister goed naar de stem van God. En dan zegt hij hier in vers 14. Doe alle dingen zonder morren en zonder meningsverschillen. In de NBG, dat vind ik veel mooier, staat bedenkingen. Want meningsverschillen lijkt het net of het dan tussen mensen gaat. Maar je kunt ook zeggen, het is een meningsverschil tussen mij en God. Dus doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, bedenkingen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en onaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven. Doe alle dingen zonder morren. De Heilige Geest legt soms dingen op je hart. En we hebben de neiging, en ook ik heb de neiging, om met de Heilige Geest in discussie te gaan. Eigenlijk ga je met de Heer in discussie. Van ja, maar Heer. Die neiging hebben we allemaal. Soms bedroeven we de Heilige Geest door dingen niet te doen wat de Heilige Geest op ons hart legt. En dan ervaren we ook niet de zegen die daarop zou volgen als we het wel hadden gedaan. We moeten luisteren naar God. En de dingen en gehoorzaam zijn. En dan zonder morren zonder bedenkingen gewoon doen wat God zegt. En dan zal blijken dat we onberispelijk en oprecht zullen zijn. Dat mensen ons zullen herkennen als kinderen van God. Smetteloos staat er dan, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Hier staat dat we schijnen als lichten in de wereld. Hoe gebrekkig we ook leven als kinderen van God, wij maken toch het verschil. Mensen kunnen het zien, dat we kinderen van God zijn. En daardoor schijnen we al. Hier staat niet dat we gaan schijnen, nee, u schijnt, staat hier. U leeft te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Dat is een feit, we schijnen als lichten in de wereld. En God wil ons volmaakt maken. Als we gaan luisteren naar zijn stem en doen wat hij zegt, gaan we steeds meer op Jezus lijken. En dan wordt dat licht wordt steeds feller. En dat is wat Nederland nodig heeft. En dan worden we zelf door gezegend. Het is al laat, zie ik. Ik kan er nog heel veel over zeggen. Maar Paulus zegt, we zijn burgers van de hemelen. We zijn het, we zijn burgers van de hemelen. En Paulus zegt, volg mij na. Volg mij na in het brengen van het evangelie. Volg mij na in mijn gezindheid. Hij zegt van, Christus is mij alles. Alles wat ik nodig heb is Jezus Christus. Meer heb ik niet nodig, zegt hij. Dat zegt hij ook in een ander stuk, maar dat ga ik nu niet lezen, want het is laat. Ik zie het, het is maar goed dat ik op de klok kijk. Wat Jezus wil zeggen vanmorgen is, wat de Heer wil zeggen vanmorgen is, dit jaar, wees niet bang. Kom uit voor mij, laat je licht schijnen. En daarbij is het nodig om heel dicht bij Jezus te blijven, in ons leven. Dat is alles wat we nodig hebben. En dat wil ik u meegeven als nieuwjaarswens voor deze morgen. Wandel dichter bij Jezus dan u ooit gedaan hebt. En dat zal u tot zegen zijn. Zal uw omgeving tot zegen zijn. Uw kinderen, uw gezin, uw collega's. Wandel dicht bij Jezus. Dichter dan dat u ooit gedaan hebt. Dat is mijn bede, dat is mijn advies in deze wereld. In deze tijd. Amen.